beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen in het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Peter en vertaald door René de Roo-Reemakers. Wij zijn aan het lezen over de verwachtingen die de Joden hadden in de tijd van Jezus. Dat zij een nieuwe exodus verwachten. En deze nieuwe exodus had vier wezenlijke elementen. Eerste, de komst van een nieuwe Mozes. Het tweede, de totstandkoming van een nieuw verbond. De bouw van een nieuwe tempel. En ten vierde, de tocht naar een nieuw beloofd land. Ten eerste, de nieuwe Mozes. Bij de eerste uittocht uit Egypte redde God het volk van Israël door middel van een bevrijder, Mozes. Volgens de Oud-Testamentische profeten zou God op een dag zijn volk opnieuw redden met behulp van een bevrijder, de Messias. Vanuit dit perspectief is de toekomstige bevrijder een nieuwe Mozes. Het verhaal over de eerste Mozes is wel bekend. Bij zijn geboorte bevonden de 12 stammen van Israël, die verondersteld werden de erfgenamen te zijn van het land dat God aan Abraham beloofd had, zich in ballingschap in Egypte. Zie Genesis hoofdstuk 15. In plaats van te heersen als een koninkrijk van priesters in het beloofde land Kanaan, kwijnden zij weg in slavernij onder Farao, de koning van Egypte. Exodus hoofdstuk 1 en 2. Toen Mozes, zelf een Israëliet, volwassen was, kreeg hij van God de opdracht de stammen van Israël uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en hen thuis te brengen naar het beloofde land, een land van melk en honing. Exodus hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 12. Volgens de Bijbel deed Mozes dit door 10 wonderbare plagen die een toppunt kregen in de dood van alle eerstgeboren zonen van Egypte, het slachten van het paaslam en de geweldige doortocht door de Rode Zee. Exodus hoofdstuk 7 tot en met 15. Nadat Mozes de Israëlieten uit Egypte had weggevoerd, bracht hij 40 jaar met hen door in de woestijn, waarbij hij hen geduldig, en soms ook minder geduldig, naar het beloofde land bracht. Uiteindelijk stierf hij, staande aan de grens van Kanaan, nadat hij de door God opgelegde taak uitgevoerd had. Zoals de Bijbel vermeldt, was er bij de dood van Mozes in heel Israël niemand zoals hij. En er is ook later in Israël geen profeet meer opgestaan als Mozes, die Yahweh van aangezicht tot aangezicht gekend had. Deuteronomium hoofdstuk 34, vers 10 en 11. Hier eindigt het verhaal over Mozes. Maar het is niet het einde van de geschiedenis van Israël. Want in de 1000 jaar die verliepen tussen de uittocht uit Egypte en de geboorte van Jezus, kreeg het volk van God nog 2 rampen te verduren. Rampen die voor het volk aanleiding waren zijn hoop te stellen op een toekomstige daad van bevrijding door God. Om te beginnen waren de noordelijke stammen in 722 voor Christus door het Assyrische Rijk in ballingschap weggevoerd en over de omringende heidense naties verspreid geraakt. Zie het tweede boek van Koningen, hoofdstuk 15 tot en met 17. Meer dan een eeuw later, in 587 voor Christus, werden de 2 resterende zuidelijke stammen, Juda en Benjamin, in ballingschap gevoerd, dit keer door de Babyloniërs. Zie het tweede boek Koningen, hoofdstuk 25 tot en met 27. Hoewel het er op dat moment naar uitziet dat God zijn belofte van een eigen land voor de 12 stammen gebroken lijkt te hebben, ontstaat er naast deze tragische gebeurtenissen een gevoel van hoop. God zal op een goede dag een nieuwe bevrijder naar zijn volk sturen. Een nieuwe Mozes. In de oude Joodse overlevering was deze hoop op een nieuwe Mozes feitelijk geworteld in de belofte die van Mozes zelf afkomstig was. Volgens het boek Deuteronomium had Mozes kort voor zijn dood voorspeld dat de 12 stammen van Israël in opstand zouden komen tegen de wet van God en als gevolg daarvan uit het beloofde land verdreven zou worden. Deuteronomium hoofdstuk 4, vers 26 en 27. Naast deze voorspelling over een toekomstige bestraffing verklaarde Mozes echter ook dat God op een dag Israël een nieuwe bevrijder zou sturen, een profeet zoals hij zelf. Mozes zei tegen de Israëlieten: uit uw eigen broeders zal Yahweh uw God een profeet doen opstaan, zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Yahweh heeft mij toen gezegd: zij hebben gelijk. Ik zal uit hun eigen broeders een profeet doen opstaan, zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen, en hij zal hun alles zeggen wat ik hem opdraag. Deuteronomium hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 18. In de latere Joodse overlevering werden deze woorden geïnterpreteerd als een profetie over de Messias, de gezalfde, Mashiach, die een nieuwe Mozes zou zijn. Net als Mozes voor hem, zou de Messias ooit, in tijden van grote nood, naar Israël worden gezonden, om het volk uit zijn slavernij te bevrijden. Nemen wij bijvoorbeeld de woorden van Rabbi Berekia, die in de derde of vierde eeuw na Christus leefde. Rabbi Berekia spreekt uit naam van Rabbi Isaac. Zoals de eerste bevrijder, Mozes, zal ook de latere bevrijder, de Messias, zijn. Wat is er bekend van de eerste bevrijder? Mozes liet zijn vrouw en zijn zoon plaatsnemen op de ezel. Exodus hoofdstuk 4, vers 20. Zo zal het ook gaan met de volgende bevrijder, die volgens de schriften rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Zacharia hoofdstuk 9, vers 9. Zoals de eerste bevrijder zorgde dat er brood neerdaalde, ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. Exodus hoofdstuk 16, vers 4. Zo zal ook de laatste bevrijder brood laten neerdalen, volgens de schriften. Hij zal als een weelde van graan de velden bedekken. Zie Psalm 72, vers 16. En dit komt uit Ecclesiastes Rabba 1, 28. Zoals iedereen begrijpt die met de Bijbelverhalen over de intocht van Jezus in Jeruzalem vertrouwd is, had de overlevering die sprak over de Messias die rijdend op een ezel Jeruzalem binnentrekt, in de eerste eeuw niets aan bekendheid ingeboet. In deze rabbijnse overlevering is voor ons met name het gegeven van belang dat de Messias volgens de verwachting onmiskenbaar een nieuwe Mozes zou zijn, die in zijn daden op de eerste Mozes zou lijken. Net zoals Mozes op een ezel uit Egypte wegtrok, zo zou ook de Messias volgens de rabbijnen nederig en zittend op een ezel komen, waarmee de profetie van Zacharia vervuld zou worden. En net als Mozes had gezorgd dat er wonderbaarlijk manna uit de hemel neerdaalde, zo zou, volgens de rabbies, ook de Messias brood uit de hemel laten regenen. 2. Het nieuwe verbond. Bij de eerste uittocht uit Egypte had God een verbond gesloten. Een heilige familieband tussen hemzelf en het volk van Israël. Dit verbond was bezegeld met offerbloed en besloten met een hemelse maaltijd. Bij de nieuwe Exodus zou God, volgens de voorspellingen van de Oud-testamentische profeten, een nieuw en onverbreekbaar verbond met zijn volk sluiten. Wij zouden kunnen stellen dat het sluiten van het eerste verbond een van de belangrijkste momenten van de uittocht uit Egypte is geweest. Deze gebeurtenis vond plaats toen de stammen van Israël de voet van de berg Sinaï bereikt hadden. Op die plaats kregen zij een nieuwe verhouding met God en ontvingen zij richtlijnen van God over de wijze hoe ze hem moesten vereren. Volgens de schriften was inderdaad een van de belangrijkste redenen voor de uittocht uit Egypte juist het feit dat Israël dan ongehinderd God kon vereren. Zo staat er in Exodus. En dan moet gij tot Farao zeggen: zo spreekt Yahweh. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen mijn zoon vrij te laten vertrekken, om mij te vereren. Exodus hoofdstuk 4, versen 22 en 23. Anders dan vaak wordt gedacht, was de uittocht uit Egypte niet een soort goddelijke staatsgreep. En evenmin ging het alleen om de bevrijding van het volk uit een op politieke gronden opgelegde slavernij. Uiteindelijk ging het om verering, om het vestigen van een heilige familieband tussen God en het volk door middel van een verbond. Daarom waren Mozes en de Israëlieten er zo op gebrand God een offer te brengen, zodra zij bij de berg Sinaï arriveerden. Er staat dan ook in de Bijbel over Mozes geschreven: kort nadat hij de 10 geboden had ontvangen, bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Exodus hoofdstuk 24, vers 4. Mozes en de Israëlieten bezegelden hun verbond met God door het opdragen van een offer. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor Yahweh. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat Yahweh zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat Yahweh op grond van al deze woorden met u sluit. Mozes besteeg de berg samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël. Zij aanschouwden de God van Israël. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten zij en dronken zij. Uit Exodus hoofdstuk 24, versen 5 tot en met 11. Hierbij vallen twee dingen op. Om te beginnen wordt het verbond van de uittocht bezegeld met bloed, doordat Mozes het bloed van het verbond uitgoot over het altaar dat God vertegenwoordigt en uitsprenkelde over het volk dat Israël vertegenwoordigt. Wordt dit gesymboliseerd en bewerkstelligd. Door dit ritueel maakt God Israël tot zijn familie, zijn eigen vlees en bloed. Hierdoor delen zij nu hetzelfde bloed, ze zijn verwanten. Op de tweede plaats moeten wij opmerken dat de totstandkoming van het verbond niet eindigt met de dood van de dierenoffers, maar met een feestmaal, een hemels banket. Gezien vanuit het verbond is dit een zinvol aspect. Een van de belangrijke dingen die families doen, is immers samen eten. Maar deze maaltijd op de berg Sinaï was geen gewoon feestmaal. In de geschiedenis van Israël zou iets dergelijks in feite nooit meer voorkomen. Toen het bloed van het verbond eenmaal over het altaar uitgegoten was, bestegen Mozes en de oudsten niet alleen de berg, maar werden in de hemel zelf opgenomen, waar zij in Gods aanwezigheid het feestmaal genoten. Zij mochten God aanschouwen, toen aten zij en dronken zij. Exodus hoofdstuk 24, vers 11. Helaas duurde de vreugde over het hemelse feestmaal niet lang, zoals het Oude Testament duidelijk laat zien. Kort erna, aan de voet van de berg Sinaï, braken veel Israëlieten het verbond met God, door het gouden kalf te aanbidden. Dat was nog maar het begin. Jaar na jaar, generatie na generatie, lieten heel veel Israëlieten het Mosaïsche verbond los door andere goden na te jagen en met hen een verbond aan te gaan. Maar God liet zijn volk niet in de steek. Bijna 1000 jaar na Mozes zou de profeet Jeremia verklaren dat God een nieuw verbond zou sluiten. Een verbond dat nog belangrijker zou zijn dan het verbond met Mozes. Er komt een tijd, Godspraak van Yahweh, dat ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, ofschoon ik hun meester was. Godspraak van Yahweh. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God. En zij zullen mijn volk zijn. Jeremia hoofdstuk 31, versen 31 en 33. Zoals het hier gezegd wordt, is de band tussen het uittochtverbond en het nieuwe verbond heel duidelijk. Zo zal bijvoorbeeld het nieuwe verbond, net als het verbond op de berg Sinaï, ook met alle 12 stammen van Israël gesloten worden. Dat is wat Jeremia bedoelt als hij over het huis van Israël spreekt, daarbij verwijzend naar de noordelijke stammen die in 722 voor Christus in ballingschap raakten, en over het huis van Juda, verwijzend naar de 2 stammen uit het zuiden, die in 587 voor Christus werden weggevoerd. Anders gezegd, wanneer God het nieuwe verbond sluit, zal hij dat doen met alle 12 stammen, ondanks het tragische feit dat de Israëlieten uit het beloofde land verdreven zijn. Daarbij komt dat Jeremia dit nieuwe verbond uitdrukkelijk tegenover het verbond op de berg Sinaï stelt. Dit verbond zal belangrijker zijn dan het verbond dat werd gesloten toen God de Israëlieten uit het land van Egypte voerde. Hoewel Jeremia zelf het niet met zoveel woorden zegt, kunnen wij ons afvragen of het nieuwe verbond, net als het oude, met een offer bezegeld zal worden en of het ook een feestmaal als hoogtepunt zal hebben. Merkwaardig genoeg is er in de rabbijnse boeken weinig over het nieuwe verbond te vinden, behalve dan dat er benadrukt wordt dat het nog niet heeft plaatsgevonden. Zo zal volgens Rabbi Hezekia, die waarschijnlijk in de 3e eeuw na Christus leefde, de voorspelling van Jeremia pas op het einde der tijden vervuld worden, wanneer deze wereld ten einde loopt en de toekomstige wereld begint. Toch betekent dit niet dat de rabbies het banket op de berg Sinaï vergeten waren. Integendeel, het hemelse maal dat in Exodus 24 beschreven wordt, werd het rabbijnse symbool voor de voorafbeelding van het messiaanse tijdperk van verlossing. Volgens de Joodse traditie zal de rechtvaardige zich in de door God geschapen nieuwe wereld niet langer te goed doen aan aards eten en drinken, maar aan de aanwezigheid van God. In de wereld die komen gaat, wordt niet meer gegeten en gedronken. Maar de rechtschapen mens zal met een kroon op het hoofd zich verlustigen in de schittering van de goddelijke aanwezigheid, zoals er geschreven staat. Zij mochten God aanschouwen, toen aten zij en dronken zij. Een citaat uit de Babylonische Talmud, Berakot 17a. Deze vroegere visie op de toekomst gaat duidelijk over veel meer dan alleen over een krijgshaftige Messias. Zoals de Joodse geleerde Jozef Klausner ooit overduidelijk maakte, beschrijft deze rabbijnse overlevering een tijdperk waarin het schouwen van God de plaats zal innemen van het aardse eten en drinken. Het gaat om de hoop op een hernieuwd verbond en een hemels banket van Gods volk dat wordt hervat. Niet alleen met aards eten en drinken, maar met het schouwen van God zelf. De nieuwe tempel. Tijdens de eerste uittocht was het centrum van de verering van God de tabernakel van Mozes, de draagbare tempel die Israël gebruikte tijdens zijn trektocht door de woestijn. Bij de nieuwe uittocht zou de verering van God volgens de voorspellingen van de profeten plaatsvinden in een nieuwe tempel, die veel luisterrijker zou zijn dan zowel de tabernakel van Mozes als de tempel van Salomo ooit was geweest. Om goed te kunnen begrijpen wat de hoop van de Joden op een nieuwe tempel inhield, moeten we in gedachten houden dat er in de tijd van de aartsvaders, voor de uittocht uit Egypte, geen centrale plaats voor de eredienst was. Bijna 2000 jaar voor Jezus' geboorte brachten Abraham, Isaac en Jacob God eer op de plek waar zij waren, door van stenen en hout een altaar te bouwen op diverse plaatsen in het beloofde land. Echter, nadat de 12 stammen Egypte verlaten hadden en hun verbond met God sloten, was het eerste wat God deed zijn volk opdracht geven voor hem een heiligdom te bouwen, de tabernakel, waar de priesters van Israël God konden vereren door offers te brengen. In feite is bijna de helft van het boek Exodus gewijd aan de beschrijving van de tabernakel en hoe deze gemaakt moest worden, vaak tot in de kleinste details. Zie Exodus hoofdstuk 25 tot en met 40. Maar wel bij de les blijven. Hier begint de aandacht van veel Bijbellezers te verstappen. Wat afmetingen betreft lijkt de tabernakel van Mozes tamelijk klein geweest te zijn. Ongeveer 23 meter breed en 46 meter lang. Toch was de feitelijke omvang niet datgene wat het geestelijke belang ervan aangaf. Volgens het boek Exodus bestond het heiligdom uit drie delen. Eerst kwam de zogenaamde voorhof, waarin het met brons beklede offeraltaar stond, waar de priesters dieren aan God konden offeren. Daarachter bevond zich, meer naar binnen, het heilige, waar zich drie heilige voorwerpen bevonden. De gouden kandelaar, in het Hebreeuws menorah, het gouden reukofferaltaar en de gouden tafel met de 12 koeken, bekend als de toonbroden. Zie Exodus hoofdstuk 25. Hier brachten de priesters van Israël God eer met onbloedige offers van wierook, brood en wijn. Ten slotte kwam het heilige der heiligen, het binnenste gedeelte van het heiligdom, waar zich de gouden ark van het verbond bevond, met daarin de stenen platen waarin de 10 geboden stonden gegrift, een vaas met manna en de staf van Aaron. Zie Hebreeën, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 5. Voor de Israëlieten was het tabernakel niet alleen zo belangrijk omdat het een plaats van eredienst was, maar ook omdat ze deze als de verblijfplaats van God op aarde beschouwden. Daarom noemden zij hem ook de tent van de samenkomst. Daar ontmoette God hen in de vorm van een wolk van heerlijkheid, die uit de hemel neerdaalde. Zie Exodus hoofdstuk 40, versen 34 tot en met 38. Wat voor ons vooral van belang is, is dat de tabernakel van Mozes, de plaats van eerdienst tijdens de uittocht, het prototype werd voor het blijvende heiligdom in het beloofde land, de tempel van Salomo. Deze tempel werd een paar honderd jaar na Mozes en bijna 1000 jaar voor de geboorte van Jezus gebouwd en was in wezen een zeer luisterrijke versie van de tabernakel. Eerste boek Koningen, hoofdstukken 6 tot en met 8. Ook dit heiligdom was Gods verblijfplaats op aarde en de plaats voor de offerdienst. Het was eveneens in drie delen verdeeld, met de gouden kandelaar, het reukofferaltaar, het toonbrood en als middelpunt de ark van het verbond. In tegenstelling tot de tabernakel die een draagbare tent was, was de tempel van Salomo een uit steen opgetrokken gebouw, rijkelijk met goud bedekt en versierd met snijwerk van gouden engelen, palmbomen en bloemreliefs. Eerste boek Koningen, hoofdstuk 8, versen 22 tot en met 32. Na deze beschrijving hoeft het ons niet te verbazen dat de tempel van Jeruzalem de trots en vreugde van heel Israël was. Toch hield de tempel van Salomo helaas niet lang stand. Slechts een paar eeuwen na de voltooiing werd hij door het Babylonische keizerrijk verwoest. In 587 voor Christus, toen de Babyloniërs het beloofde land binnenvielen, namen zij niet alleen de zuidelijke stammen van Juda gevangen, maar staken ook Jeruzalem in brand. Daarbij werd de tempel met de grond gelijk gemaakt. Tweede boek Koningen, hoofdstuk 25. Dit was de periode van de Babylonische gevangenschap, een periode waarin het volk van Israël uit het beloofde land werd verdreven, om te midden van de heidenen te leven. Deze situatie bleef echter niet eeuwig duren. Uiteindelijk moest het Babylonische Rijk voor dat van de Perzen wijken, en had koning Cyrus van Perzië andere plannen met het Joodse volk. Omstreeks 539 voor Christus liet Cyrus niet alleen de Joden naar hun land terugkeren, maar stond hij hun ook toe de tempel te herbouwen. Niettemin vertoonde de nieuwe tempel, bekend als de Tweede Tempel, in de verste verte niet zoveel pracht als de tempel van Salomo. De Bijbel zegt namelijk, toen de bouw van de tweede tempel af was, begonnen veel oudere priesters, levieten en familiehoofden, die de oude tempel nog gekend hadden, luidkeels te weeklagen. Ezra, hoofdstuk 3, versen 10 tot en met 13. In de loop van de dramatische geschiedenis van Israël hebben de profeten inderdaad met steeds grotere nadruk over een toekomstige tempel gesproken. Een nieuwe tempel, die God uiteindelijk zou bouwen als de tijd van redding daar was. De tijd van de nieuwe Exodus. De profeet Micha zegt bijvoorbeeld: "Op het einde van de dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Yahweh, dat is de tempelberg, vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels en de volken stromen naar hem toe." Micha, hoofdstuk 4, versen 1 en 2. Iedereen die ooit in Jeruzalem geweest is, weet dat de heuvel waarop de tempel van Salomo was gebouwd, nauwelijks tot de hoogste bergen van de wereld gerekend kan worden. Deze profetie gaat over een nieuwe tempel. De definitieve tempel aan het einde der tijden. In dezelfde geest spreekt Jesaja over de dag die zal komen waarop God zijn tempel zal verheerlijken, zodat hij zal heten Huis van Gebed voor alle volken. Jesaja hoofdstuk 56 versen 6 en 7 en hoofdstuk 60 versen 1 tot en met 7. De profeet Ezechiël zegt dat God, wanneer de nieuwe David, de Messias, ten slotte zal komen, zijn heiligdom voor altijd in hun midden zal plaatsen. En de volken zullen erkennen dat ik Yahweh ben, degene die Israël heiligt. Ezechiël hoofdstuk 37, versen 24 tot en met 28. Tot slot beweert de profeet Haggai zelfs dat de heerlijkheid van de toekomstige tempel groter zal zijn dan die van de eerste. Haggai hoofdstuk 2, versen 6 tot en met 9. Gezien het geweeklaag van de ouderen bij de bouw van de tweede tempel, kan deze profetie alleen maar verwijzen naar een toekomstige tempel. De nieuwe tempel aan het einde der tijden. Kortom, de profeten van het Oude Testament getuigen voortdurend van de lichtende hoop op een nieuwe tempel, die niet alleen de vergane glorie van de tempel van Salomo zal evenaren, maar zelfs verre te boven zal gaan. Hetzelfde geldt voor Joodse teksten die niet uit de Bijbel afkomstig zijn. Ook deze spreken over de hoop op een nieuwe tempel. De dode zeerollen bijvoorbeeld, die uit de tijd van kort voor en tijdens het leven van Jezus stammen, bevatten talrijke voorspellingen over een toekomstige tempel. In feite bestaat een van de langste rollen, de tempelrol, uit meer dan 60 kolommen met gedetailleerde beschrijvingen van de nieuwe tempel. Zo waren ook de oude Joodse rabbies ervan overtuigd dat er op een goede dag een nieuwe tempel zou zijn. Om te beginnen schijnen zij gebeden te hebben voor het herstel van een dagelijkse eredienst in de tempel. In hun dagelijks gebed God smekend, de eredienst in het heilige der heiligen van zijn woning terug te brengen. Shimone Ezra, 17. Het is interessant dat sommige rabbies eveneens dachten dat de nieuwe tempel door de Messias zelf gebouwd zou worden. Zo leert een van de rabbijnse commentaren. Wanneer koning Messias, die in het noorden verblijft, zal ontwaken, dan zal hij komen en de tempel bouwen die in het zuiden gelegen is. Dit stemt overeen met de tekst. Ik heb hem doen opstaan in het noorden en hij is gekomen. Jesaja hoofdstuk 41 vers 25 en zo verder. Numeri Rabba 13, 2. Deze hoop op een nieuwe tempel is voor een begrip van de oude Joodse toekomstverwachtingen uiterst belangrijk. Tijdens Jezus' eigen leven hadden koning Herodes en diens opvolgers veel tijd en geld gestoken in het veranderen van de Tweede Tempel in een van de wonderen van de oude wereld. Zie Johannes hoofdstuk 2, vers 20. Maar de Tweede Tempel had ook zo zijn problemen, niet in het minst omdat het heilige der heiligen leeg was, omdat de ark van het verbond tijdens de verwoesting van Jeruzalem eeuwen tevoren verloren was gegaan. Zoals Josephus ons in de eerste eeuw vertelt, was er in het heilige der heiligen helemaal niets. Uit de Joodse oorlog, 5:219. Gezien deze situatie zal het geen verbazing wekken dat veel Joden nog steeds de verwachting op een glorievolle nieuwe tempel koesterden, die volgens de profeten gebouwd zou worden als de tijd van de komst van de Messias daar was. Beste luisteraars, zo besluiten wij voor vandaag onze lezing uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Peter. Morgen gaan wij in dit boek verder. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.